Ik lees u Handelingen 9, de eerste 20 versen. Handelingen 9. En daar lezen wij: en Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat, zo hij enigen die van die weg waren vond, hij dezelfde beiden, mannen en vrouwen, zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snel een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zei: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zei: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zei: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zei tot hem: Sta op en ga in de stad, en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem over de weg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En er was 3 dagen dat hij niet zag, en at niet, en dronk niet. En er was een zeker discipel te Damascus, met name Ananias. En de Heere zei tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zei: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tot hem: Sta op en ga in de straat genaamd De Rechte en vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarsen, want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En heeft hier macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tot hem: Ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis, en de handen op hem leggende zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij weer ziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende en stond op en werd gedoopt. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat hij de Zoon van God is. Dat is de bekende theoloog Pekker. Die heeft een boek geschreven, wat ik zeer kan aanbevelen, onder de titel Among God's Giants. En dat gaat over de Puritijnen. En die vergelijkt hij met de zogenaamde Redwoods in Amerika, in Californië. Dat zijn van die hele grote bomen, sommige meer dan 110 meter hoog. Er zijn stammen bij die de omtrek hebben van meer dan 18 meter. Een 50 kilometer lange weg kronkelt langs die bomen en heeft de toepasselijke naam Laan van de Reuzen. We hebben vandaag en morgen, zo God wil, het over Paulus of Saulus. Ik gebruik dat door elkaar heen. En als nu die Puritijnen vergeleken worden met reuzen, en u mag gerust daar de reformatoren aan toevoegen, waarmee moeten we dan deze man van God vergelijken? De invloed die hij heeft uitgeoefend en nog uitoefent is onvoorstelbaar groot. Evenals de ergernis die hij nog altijd oproept. Hij is de geïnspireerde schrijver van 13 Bijbelboeken. Een unieke persoonlijkheid. Door geboorte een Jood. Opgevoed buiten het Joodse land. uit overtuiging een fariseer, een Romeins burger, na zijn bekering een formidabel theoloog, zendeling, evangelist, prediker, pastor, leider, groot denker, diep bewogen man, een man van gebed, en dat allemaal in één persoon. Ik denk dat er niemand na de hemelvaart van Jezus Christus van groter belang is geweest voor de verkondiging en de voortgang van de evangeliedienst dan hij. Tot op vandaag een model voor de dienst aan de Here. Een voorbeeld om in elk opzicht na te volgen. Hij zegt dat ook met zoveel woorden in de brief aan de Korintiërs: weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. En hij schrijft aan de geestelijke zoon Timotheus: houd het voorbeeld van de gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Ik wil dan vanmorgen drie dingen doen, waarbij de nadruk ligt op Paulus als voorbeeld. En dat in de eerste plaats in de bekering van Paulus, in de tweede plaats Paulus als man van gebed, en in de derde plaats Paulus als verkondiger van het evangelie. En dan morgen hoop ik in te gaan op het stuk van de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof alleen, waarbij de vraag dan urgent is in deze tijd of de reformatoren Paulus echt wel goed hebben verstaan. Saulus en zijn bekering. Afkomstig van Tarsen, een plaats op de grens van Turkije en Syrië, bloeiende handelsstad, gelegen aan een rivier in een vruchtbare omgeving. Zijn vader was een Romeins burger, maar van Joodse komaf. Burger is hij geworden voor de geboorte van zijn zoon, want Saulus bezat het Romeinse burgerrecht door geboorte. Zijn vader was ook fariseer en hij erfde die traditie. Toen hij een jongen was van ongeveer 12 jaar oud, ging hij waarschijnlijk naar Jeruzalem om verder te worden opgevoed als leerling van Gamaliel. Uitermate begaafd, om niet te zeggen geniaal, was deze man, kreeg hij er onderwijs op het hoogste niveau. Het kan zijn dat hij daar bij zijn zuster woonde. In ieder geval is hij grondig onderwezen in de schriften van het Oude Testament en in de inzettingen van de ouden, die ook in zijn eigen familie leefden. Hij nam toe in Jodendom boven velen van zijn geslacht, van zijn leeftijd in zijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor zijn vaderlijke inzettingen, schrijft hij aan de Galaten. Dat was dus voor hem kennelijk een levenskwestie. Hij ijverde maar in vijandschap tegen God. Verder, toch kan de natuur het nooit brengen. We lazen in Handelingen 9, en Saulus blazende nog dreiging en moord, nog, want we komen hem al eerder tegen in de handelingen, voor het eerst als hij zwijgend toekijkt bij de steniging van Stefanus. Stefanus die sterft als de eerste martelaar na de uitstorting van de Heilige Geest, om de naam en de zaak van zijn meester Jezus Christus. En daarvan was Saulus getuige en misschien wel meer dan dat. Zo jong als hij was, kan hij de aanzet tot de executie van Stefanus hebben gegeven. En dat men daarom de kleren aan zijn voeten had neergelegd. In ieder geval, hij staat in de voorste gelederen en had mede een welbehagen aan de dood van Stefanus. Maar die dood brengt hem niet tot bezinning. Het tegenovergestelde is het geval. Niet alleen Stefanus, iedereen die Jezus aanbidt en hem volgt, moet sterven. En Saulus verwoestte de gemeente. Gaande in de huizen, trekkende mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis. Waarom? Is dat enkel wreedheid? Je zou bijna denken dat je bij Catechisanden zit. om over de kerk maar te zwijgen. Hinderlijk, hè, als je moet spreken. Was dat enkel wreedheid en bloeddorst? Nee, dat is het niet. Naar zijn overtuiging is Jezus een verleider. En allen die hem aanbidden, zijn verleiders van het volk dat hij zo hartstochtelijk bemint. Hij denkt de rechte weg te bewandelen en God te dienen. Zijn leven heeft hij daarvoor over, om die gehate sekte uit te roeien en zijn volk tot nut te zijn. Hij zal later bitter bewenen wat hij nu doet, maar zover is het nu nog niet. Nog is hij vol van blinde haat. Hij leefde in de atmosfeer van dreiging en moord en dorsten naar het bloed van de kudde van Jezus van Nazareth. Zoals een tijger zal hij zich op zijn prooi werpen om de weerloze discipelen in Damascus op te sporen en terug te brengen om ze voor de geestelijke rechtbank in Jeruzalem te slepen en te veroordelen. Er is wel eens gezegd dat vijandschap en haat op het terrein van de religie een duivelse haat is. Ik kan dat niet ontkennen. Want je hoeft vandaag maar om je heen te kijken en alleen maar IS te zeggen. Maar hier bij Saulus zien we dat ook. Broeders, dank God ervoor. Dat het er bij ons niet uitbreekt. Want de kiemen ervan zitten in elk hart van de mens. Van elke mens, ook dat van ons. Saulus vroeg en kreeg van de hoge priester in Jeruzalem goedkeuring om naar Damascus te gaan. Maar dan wordt er van hoger hand ingegrepen. Het briesende paard moet sneuven. Want hem omscheen plotseling een licht van de hemel. Een licht zo sterk en zo schitterend dat het licht van de zon erdoor in de schaduw wordt gesteld. Van de troon van God kwam een straal van eeuwige macht. Een bliksemschicht. Een pijl van de hemel en die was raak. Hij hoort een stem die zegt, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Bij name geroepen. Daar kan en daar mag geen misverstand over bestaan. Het woord geldt hem. Hij wordt ter verantwoording geroepen. De Heere maakt een eind aan zijn zelfmisleiding en plaatst hem voor de volle, onverbloemde waarheid. Hij laat hem zien dat al zijn ijveren niets anders was dan een vervolgen van Christus. Van hem die de harten kent en de nieren proeft. Hij weet dat Paulus de verzenen tegen de prikkels slaat, zich innerlijk en met alle macht verzet heeft tegen de roepstemmen die tot hem gekomen zijn. Wat vervolgt gij mij? Zo vaak ik dit lees, raakt mij dat. De aanranding van zijn schapen wordt door Christus gevoeld, alsof men zijn oogappel wondde. Christus, broeders, is één met zijn volk. En wie zich aan dat volk vergrijpt, bezondigt zich aan Christus zelf. Wat vervolgt gij mij? U kent het beeld. Als de os die voor de ploeg gespannen was, niet vooruit wilde, sloeg hij achteruit. Dan hield de boer een scherpe gepunte stok achter het dier. Dat was pijnlijk voor het beest, natuurlijk. Het is uw hart, zegt Jezus. De vervolger werd al langer gevolgd. Weerbarstig als hij was, schopte hij tegen de prikkel. Hij verzette zich tegen Jezus. En het ging van kwaad tot erger. Hij heeft het ergste gedaan wat kan gebeuren. De Zoon van God beledigd. De verheerlijkte koning gesmaad. Zijn gemeente vervolgd. Saulus van Tarsen. Een vuur brandt uit het vuur gerukt. Verhoring. Ja, hier is het nog een keer om moeten lopen hoor. Hier staat. Hier staat. Toch welkom hoor. Verhoring van het gebed van Stefanus. Gegrepen uit de dood tot het leven. Gegrepen en gebracht aan het liefhebbende hart van de zaligmaker. De ure komt en is nu wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Nee, hij vlucht niet weg. Er valt niet weg te vluchten in de ontmoeting met de Zoon van God, Jezus. Hij knapt zich niet op, want er valt niets op te knappen. Hij heeft nu geen deugden, geen werken, hij heeft niets meer. Er komt een vraag uit het geprangde gemoed. Wie zijt gij, Heere? Wie spreekt er met hem? Is het dan toch waar wat Stefanus gezien heeft en gezegd heeft? Leeft Jezus? Ja, hij leeft. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Dat was een mokerslag voor Saulus. Want als Jezus leeft, als de Heere hier voor Damascus handelend optreedt en zich openbaart onder de tekenen van hemelse gloed en door de stem van Jezus, wel, dan is heel zijn leven één grote, vreselijke vergissing geweest. Saulus vervolgt hem, die ten hemel is gevaren, die hier verschijnt in goddelijke glorie. Jezus, zaligmaker, redder, hij die kwam, leed en stierf en opstond uit de dood. Hij die ten hemel voer en nu bekleed is met alle macht in de hemel en op de aarde. Stefanus zag hem, staande aan de rechterhand van God. Hij werpt hier Saulus in het stof, die bevend, verbaasd en in diepe ootmoed vraagt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hier gaat Saulus overstag. En dan gebeurt er in dat ene ogenblik heel veel op die weg naar Damascus. De rechter wordt zijn redder. Hij staat voor de hemelse justitie met een gebroken hart, met gebroken eigen gerechtigheid, met een gebroken wil. En met een gebroken stem stamelt hij, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? De strijder voor het rijk van de duisternis werd ontwapend door de koning van het licht. Deze uitroep van overgave van Saulus maakt uit dat hij zich gewonnen geeft aan hem die hij tot hiertoe heeft vervolgd. Wel, broeders, een dramatische gebeurtenis van groot belang. In de eerste plaats voor de man zelf, dat begrijpen we wel. Immers hier wordt een hater van God en van Christus en van zijn werk een smekeling aan de troon van de genade. De vervolger wordt een volgeling, de vijand een vriend. Een verloren zoon komt tot waarachtige bekering. Hiervoor staan de engelen aan het raam van het paleis van de hemel en ze juichen. Maar niet alleen voor de man is dit van grote betekenis. Deze gebeurtenis is ook heel belangrijk voor de loop van het evangelie. Voor de komst van Gods koninkrijk. Nu zal Gods naam voor de heidenen en de koningen en de kinderen van Israël worden gedragen. Bovendien is de bekering van Saulus van historische betekenis. Het is een van de grote gebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid. De wereldgeschiedenis komt in een ander spoor. Want het evangelie gaat nu de grenzen over. Paulus brengt het in Europa. En ik voeg er nog aan toe dat deze gebeurtenis ook daarom zo belangrijk is, dat elke bekering hieraan getoetst dient te worden. Is dat zo? Ik weet toch wat u zeggen wilt. De Heere brengt niet elke zondaar op dezelfde manier als Saulus tot geloof en tot bekering. En u hebt volkomen gelijk, de een komt binnen door de noorderpoort, de ander komt binnen door de zuiderpoort. God heeft duizenden nog veel meer wegen. God heeft niet alleen, om zo te zeggen, het Damascusrecept en God heeft geen confectiekinderen. En het gaat bij de bekering toch niet altijd toe op de dramatische wijze als hier. In die zin is de bekering van Paulus uniek, volstrekt. Dat is helemaal waar. Maar is daarmee alles gezegd? Het is niet zonder reden dat jaren later Paulus aan Timotheus schrijft, maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die hen hem geloven zullen tot het eeuwige leven. Timotheus, van kindsbeen af aan de Heere gevreesd, de schriften heeft geweten, het geloof van moeder Eunice en grootmoeder Lois woonde ook in hem, dus hij wist ook van bekering. Maar dat wil niet zeggen dat de lijnen in de bekering van Timotheus zoveel anders zijn dan in die van Paulus. Niet de bekering van Timotheus, maar de bekering van Paulus wordt ten voorbeeld gesteld. Voorbeeld, of ook wel ontwerp van Gods barmhartigheid, betoning voor Gods langmoedigheid, dat eerst en dat vooral. Want dat betekent eenvoudig dat niemand, hoe groot zondaar hij ook is, aan de genade en de barmhartigheid van God hoeft te wanhopen. En dat hij die kan wantrouwen. De diepst gezonkene, de verst afgedwaalde, de onbevattelijkste, de hardnekkigste zondaar, de meest verklaarde vijand. Hij kan een vriend worden. Paulus is daar een helder en een sprekend voorbeeld van. Wanneer een schrijver iets wil laten drukken, dan krijgt hij daarvan eerst een proefdruk. Zo is Paulus een proefdruk van Gods ontferming en van Gods barmhartigheid. En nu kan de drukker van die proefdruk alleen maar gelijke afdrukken maken. Maar de Heere maakt naar het grondmodel van Paulus een oneindige rijkdom in verscheidenheid. Maar dan toch zo, in die verscheidenheid lijken alle bekeringen op die grondtrekken van Paulus. Om het beeld wat te laten verspringen, er zijn geen twee bladeren gelijk aan één boom. Maar wel altijd zo dat ze het wezen van dezelfde boom dragen. Een eikenblad is geen blad van een populier. God is vrij, soeverein, dat blijkt in de bekering van Paulus. De Heilige Geest is vrij in zijn bediening. De wind blaast waarin hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar die naartoe gaat en van waar die komt. Er is grote verscheidenheid in de wegen die de Heere gaat. Maar de grondtrekken laat de Geest duidelijk zien in Paulus. En wat is dan dat patroon, wat zijn die grondtrekken? Het leven van de opstanding begint met buigen. Al wie zaligmakend met God in aanraking komt en Jezus Christus ontmoet, beseft dat in meerdere of mindere mate dat hij heeft te buigen voor God. Saulus werd neergeworpen. Hij leert zich kennen als een vervolger van Jezus, als een hater van God. Hij moet God recht en gerechtigheid toekennen. En wordt door de wet in de hand van de Heilige Geest gedood, opdat hij goden leven zou. Zijn zonde wordt verzoend, hij krijgt vrede met God. Jezus wordt in zijn hart geopenbaard. Door het geloof is hij gerechtvaardigd, om niet. Door de verlossing die in Christus Jezus is. God neemt hem in zijn dienst. De Bijbel tekent alles naar waarheid, naar het leven. Wie in het stof ligt neergebogen, wordt door hem weer opgericht. De geest van God, het licht van de hemel, het licht van het woord, dwingt om in verootmoediging en in aanbidding voor de Heere neer te vallen. Hem te erkennen, tot Christus te vluchten met oprecht berouw. Dat grondpatroon van elke bekering. Psalm 32, Psalm 130, Paulinische psalmen. De Heidelberger Catechismus, onvergelijkelijk de catechismus van de enige troost. Hoe groot mijn zonde en ellende is, hoe ik ervan verlost word. Hoe ik God voor die verlossing zal dankbaar zijn. Ik vind het ook altijd ontroerend. Ik moest daar gistermiddag nog aan denken in de lezing van collega Vernooy. Over mensen met een beperking ging dat, over gehandicapten. Ik herinner nog levendig, hij had het ook over beleidenscategorisatie, dat er een meisje met het syndroom van Down zich meldde, eigenlijk tegen de zin van haar ouders, op de beleidenscategorisatie. Dus ik werd gebeld of ik me wilde komen. Ik zeg, komen. Gewoon in de groep. En dan heb je zo'n avond en dan zitten ze allemaal om die tafels heen en dan laat je ze gewoon eens een beetje praten. Waarom zitten jullie hier? En dan zijn er van die knapen en ook van die dames die dan beginnen te stotteren en die daar verlegen mee zijn. En toen ik het aan haar vroeg, te zeggen, waarom ben je hier? Omdat ik Jezus lief heb. Haar broer kwam mee. De hele winter heeft dat hele gezin, ik vind dat een schitterend voorbeeld, dat hele gezin heeft zich gebogen over de zaken die op de catechisatie aan de orde waren. En een van die dingen daarbij was het wachtwoord der hervormers. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld, ik gevoelde geen smart. Ik zei niet, mijn ziel doorziet uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Ik was als Jeruzalem dochter, u kent het. Moet u uw katechizanten laten leren. Prachtig. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt. Toen werd in mijn ziel de vreze gewekt. Toen zag ik wat eisen Gods heiligheid deed. Toen werd al mijn deugden wegwerpelijk kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn leven en mijn Jezus werd hij. Ik boog me en geloofde. En mijn God sprak me vrij. Het kind deed belijdenis. Wilde naar het avondmaal. Op de dag van de belijdenis zat ze 's middags op haar kamertje. Ze kregen een boek, hè, na de belijdenisdienst. Zij kon niet lezen, dus we hebben haar een prachtig gedicht gegeven. Het wachtwoord der hervormers. Keurig ingelijst. En ze zat 's middags na de belijdenis op haar kamertje de hele middag te zingen. Zullen ze ons voorgaan? Maar wel de trekken. In dat gedicht van Mitchane. Precies diezelfde trekken. Het grondpatroon van elke bekering. Broeders, in de verkondiging van het woord roepen wij elkaar op en roepen wij onze hoorders op, in het spoor van anderen, in het spoor van Paulus met name, tot zelfonderzoek. En wij, is dat werk, dat grondige werk van de bekering, ook in ons hart, in ons leven uitgewerkt? Ik moet in dit verband denken aan een boek, en dat zou u eigenlijk allemaal moeten lezen, en elk jaar nog een keer moeten lezen, The Reformed Pastor van Richard Baxter. Je zou daar apart een lezing over kunnen houden. Maar hij zegt, ik haal er één citaat uit aan, dat was een preek bedoeld voor dominees. Zie toe dat het werk van de genade grondig in uw eigen zielen is gewerkt, opdat u niet de zaligmakende genade van God mist, die u anderen aanbiedt, en vreemdeling bent van het krachtige werk van het evangelie dat u preekt. En dat terwijl u de wereld verkondigt, de noodzaak van een zaligmaker, uw eigen hart, de zaligmaker, verwaarloost. Broeders, Paulus schrijft voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Paulus als man van gebed. Paulus wordt naar Damascus geleid en is blind, krijgt daar, dan is daar Ananias die de opdracht krijgt om naar Paulus te gaan. Ananias die er even tevoorschijn komt en tegelijkertijd weer verdwijnt. Hij tekent bezwaar aan tegen de opdracht die hem gegeven wordt, maar de Heere zegt tegen hem, want zie, hij bidt. In die toestand zal Ananias Paulus aantreffen. Dat is het teken van zijn bekering. Teken van het levenwekkende, van de levenwekkende kracht van God de Heilige Geest. En u weet uiteraard dat Paulus wel vaker had gebeden. Hij, de fariseer, was bepaald niet onverschillig. Hij zal wellicht ook wel op de hoeken van de straten gestaan hebben met lange gebeden en ook in de synagoge. Maar zoals hij hier bad, had hij nog nooit gebeden. Dit is anders. Al zijn vroegere gebeden, al zijn vroomheid, al zijn werk en heel zijn dadendrang hadden hun waarde voor hem verloren. Later zal hij dat uitvoerig opsommen in Filippenzen 3. Het vloekte tegen de levende God. Zijn eer had hij bezoedeld. Hij zag in hoe hij dat met alles goden vijandig was geweest. Christus had hij tegengestaan. Hem verworpen. De grote zonde in deze wereld. En nu bidt hij in die 3 dagen dat hij niet zag en niet at en niet dronk. Hij bad nu misschien wel met heel weinig woorden. Of helemaal zonder woorden. Maar wel als een boeteling. Want hoe dan ook dit uitverkoren vat, komt tot leven. En hij kan niet anders dan roepen tot de levende God om ontferming. Hoe groter de nood, u weet dat wel, hoe korter de gebeden. Maar waar leven is, daar is levensbehoefte, behoefte aan krachtig door de ziel ervaren genade. Want zie, hij bidt. En dan niet alleen in die 3 dagen. In het woord tekent de Heere zijn toekomstige gezant ook voor heel zijn leven. Paulus de bidder, de tere, de aanhoudende, de machtige bidder. In het gebed ligt zijn kracht. Hij zou de apostel van de heidenen worden en hij zou hen een voorbeeld zijn in godsvrucht, in geestelijk opzicht, als theoloog, als apostel, als zendeling, als evangelist enzovoort, is Paulus op zijn allerbest in zijn gebeden. In het gebed, in de wiekslag van geloof en gebed, vaart hij op met vleugels gelijk de aarden. Is hij in het paradijs, zodat wanneer hij terugkeert, in het lichaam niet in staat is de helft van de dingen die hij gezien en gehoord heeft in de tegenwoordigheid van God uit te zeggen. Mag ook niet eens. In het Nieuwe Testament komen de meeste gebeden van Paulus. In de brieven aan de verschillende gemeenten treffen we daar heel wat voorbeelden van aan. Hij verwoordt in de Romeinenbrief zijn verlangen om naar Rome te komen. In het gebed, alle tijd in mijn gebeden biddende of mogelijk mij te eniger tijd goede gelegenheid gegeven werd om door de wil van God tot u te komen. Ik houd niet op voor u te danken, schrijft hij aan de gemeente van Efeze, gedenkende uwer in mijn gebeden. Terwijl hij God dankt omdat zij de geest van God hebben ontvangen, houdt hij niet op te bidden dat hij in ruimer mate die geest zal geven. En even later in diezelfde brief. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus, opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. En nog een keer, altijd biddende met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de geest. De brief aan de gemeente van Filippi, die begint hij na de groet met: ik dank mijn God zo dikwijls als ik aan u denk, te allen tijd in al mijn gebed voor u allen het gebed met blijdschap doende. Paulus dacht dikwijls aan hen, sprak even zo vaak over hen en was er intens dankbaar voor als hij een goed gerucht van hen hoorde. Hij herinnert hen zich met blijdschap en hij brengt zich hen te binnen in het gebed. En even later: en dit bid ik God, dat uw liefde nog meer overvloedig worden in erkentenis van alle gevoelen. Paulus liet nog wel eens een keer weten wat hij bad, wat hij voor hen afsmeekte. Opdat de hoop verlevendigd zou worden, dat ook zij die levenwekkende, versterkende, vertroostende genade zouden ontvangen die Paulus voor hen vroeg. Aan de Colossenzen laat hij weten: wij danken God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, altijd voor u biddende. En nog weer, waarom wij ook van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden. Aan de Thessalonicenzen, nacht en dag zeer overvloedig biddende om uw aangezicht te zien en te volmaken hetgeen aan uw geloof ontbreekt. Nog een keer, waarom wij altijd voor u bidden. Broeders, u hoort het. U hoeft alleen maar de concordantie te pakken. En u kunt zo die teksten raadplegen. Alle tijd, ik houd niet op, te allen tijden, altijd voor u biddende, waarom wij niet ophouden voor u te bidden. Nacht en dag zeer overvloedig biddende. Broeders, dat bidden van Paulus moet toch een diepe, diepe, diepe indruk op ons maken. Hij bad voor zichzelf en beleed zijn eigen zonde, bad voor anderen. Hij aanbad de Heere, brak uit in lofprijzing, letterlijk zonder ophouden. Augustinus die maakt daarbij de rake opmerking: Paulus bracht elke morgen en elke avond het woord naar het waterbassin en maakte dat tot een sacrament. Was mij, zei hij dan, en ik zal witter zijn dan sneeuw. Een buitengewone grote mate van de geest der genade en der gebeden werd hem verleend, zodat hij gezalfd lijkt te zijn geweest met de geest van het gebed boven zelfs zijn mede-apostelen. In ieder geval is hij hier al de heiligen ver voor. Zodanig was de gloed van liefde voor Christus en de leden van zijn verborgen lichaam. Zodanig was zijn intense zorg voor het welzijn en de groei dat er een onophoudelijke vloed van gebed tot God en van dankzegging uit zijn ziel voortstroomde. Ik weet niet of hij de woorden van de Heer Jezus heeft gekend uit het evangelie, dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Hij heeft het in ieder geval wel verstaan en gepraktiseerd. Vanaf het moment van zijn bekering, tot zijn laatste snik, is het gebed van Paulus van levensbelang. Broeders, moet ik er veel woorden aan wijden? Hoe belangrijk het gebed voor ons is om Paulus na te volgen. Hoe dan ook de genade die het hart vernieuwt, dringt aan tot het gebed. Altijd. Waar een zondaar tot bekering komt, is er een bidder geboren, zeggen we dan. En het is waar. Een christen die niet bidt, is als een mens die niet ademhaalt. En wie geen ademhaalt, die leeft niet. En die niet bidt, heeft geen genade. Aan het gebedsleven kan de geestelijke stand van zaken afgelezen worden. Het is een gemeenplaats, maar onze tijd roept om bidders. Niet om mensen met gebalde vuisten of met opgestroopte mouwen, maar met gevouwen handen. Bidden wij zoals Paulus bad? Het is toch ook van immens groot belang als de Heer ons riep tot zijn dienst? Niet alleen in het openbaar, niet alleen op de kansel, niet alleen bij pastorale bezoeken. We moeten het zaad dat we zaaien nat maken. De apostelen, Handelingen 6, volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En ze hebben ons daar een voorbeeld nagelaten dat waargenomen moet worden door allen die hen in de heilige roeping volgen, navolgen. En ik weet natuurlijk wel, broeders, van de kromme stok en de rechte slag. Maar de meest zorgvuldige, grondig voorbereide, exegetisch verantwoorde en uitgewerkte preek zal waarschijnlijk over de hoorders heen gaan, tenzij die het product is van nauwgezet, teer, ernstig, volhardend gebed. Anders moeten wij niet verwachten dat die kracht doet in hen die ze horen. Het is ons voorrecht en onze plicht, biddend, de weg naar de kansel te gaan. En nadat we die kansel verlaten hebben, in het verborgen ons terug te trekken en daar God dringend te vragen dat hij zijn woord zal schrijven op de harten van hen die ons gehoord hebben. God dringend te verzoeken, te bidden, te smeken, volhardend. Dat hij zal belijden, dat hij zal beletten dat de duivel het zaad van het woord zal wegpikken. En dat hij onze inspanningen zo zal zegenen dat ze vrucht zullen dragen tot zijn eeuwige lof. Bidden wij zoals Paulus bad? Is ons spreken, ons theologiseren, ons pastoraat en alles wat we doen, gestempeld door de gebeden, te allen tijd niet ophouden, nacht en dag, zeer overvloedig biddende, niet het formele gebed, niet het gebed als spreek gebruiken, waar we ons schijnbaar richten tot God, maar intussen tot de gemeente? Niet alleen het gebed dat een bekendmaken is van onze verzoeken. Het gaat om gelovig bidden. Want een gebed zonder geloof is als een baar van de zee. En een gebed zonder waarachtige liefde tot God en zijn deugden is als Simson, zonder haar, krachteloos. Bidden tot God in de naam van de Heer Jezus, door de kracht van de Heilige Geest. Die geeft aan het gebed inhoud en kracht. En dan beseffen we dat we staan en naderen voor de heilige God, de Allerhoogste, voor wie zelfs de engelen hun aangezicht bedekken. Is genade ons deel, zijn we aangenomen door God in de geliefde, kind en erfgenaam, we zijn en we blijven nietige schepsels. En we bevinden ons als zodanig op een oneindige afstand, een onmetelijke, onbevattelijke afstand met onze schepper. En daarom buigen en pleiten op dat tussentreden van Christus als de grote hoge priester, als de grond van onze benadering tot God, om hem te danken hem te aanbidden, te eren en te loven, dat dat hart gaande wordt gemaakt in de beschouwing van de gever zelf, zodat de ziel zich voor hem neerbuigt in verering en aanbidding. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen, hem zij de heerlijkheid in de eeuwigheid. Als Paulus zijn brief schrijft aan de gemeente van Colosse en hij sluit die brief af, dan brengt hij hen op de hoogte van de voorbeden van Epaphras, een van hun dienaren. Die weg van huis was om Paulus op te zoeken. U groet Epaphras, een dienstknecht van Christus, te allen tijd strijdende voor u in de gebeden. Want ik geef hem getuigenis dat hij grote ijver heeft over u. Te allen tijd strijden voor u in de gebeden. Zou zo'n aanbeveling van u gedaan kunnen worden? Bij uw gemeente? Paulus als verkondiger. Niet alleen de bekering van Paulus is een voorbeeld, niet alleen in het gebed is hij een voorbeeld, hij is dat ook in de prediking. De Heer heeft, zoals hij zelf opmerkt, het woord van de verzoening in hem gelegd. Als Ananias in opdracht van de Heer bij hem komt, legt hij hem de handen op en zegt, Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij weer ziende zoudt worden. De schellen vallen hem van de ogen en hij wordt gedoopt. Daar zou veel van te zeggen zijn, ik ga daaraan voorbij. Want waar het mij nu om gaat is dat hij enkele dagen bij de discipelen in Damascus is en dat hij terstond Christus verkondigde in de synagogen. Dat hij de Zoon van God is. Terstond. Eerst blazende dreiging en moord. Teleurstelling bracht hem niet tot bezinning. Succes verzadigde zijn dorst naar het bloed van de heiligen niet. Maar nu blaast hij de bezuin van het evangelie, terstond. U let er ook wel op dat hij de gebeurtenissen die achter hem liggen, niet vermeldt. Daar heeft hij het niet over. Hij preekt niet zijn bekering. Later maakt hij daar twee keer melding van, jawel, in handelingen 22, in handelingen 26... Als hij zich in Jeruzalem verdedigt en als hij zich voor koning Agrippa moet verantwoorden, dan verwijst hij daarnaar. Hij loopt daarom zo te zeggen niet meer te koop. Maar terstond verkondigt hij Christus, want hij is vol van zijn meester. Hij werd diep vernederd, maar rijk vervuld met de naam van Jezus. Hij verkondigt hem en daarvan wordt hij niet moe. Nooit. Door de Heilige Geest toegerust, gaat de schrift voor hem open. De schrift die hij kende. Onderwezen was hij immers aan de voeten van Gamaliel. Die schriften had hij zich echt wel grondig eigen gemaakt. Maar nu gaan ze pas werkelijk voor hem leven. Overal schittert nu de naam Jezus. En die had hij er nooit in kunnen vinden. Ik moest denken aan Spurgeon, die ook ergens zegt, ik klop net zo lang op de tekst totdat Jezus eruit tevoorschijn komt. Dat gebeurt hier. En terstond. Er was de ontzetting bij allen die hem hoorden. Maar Paulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die in Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. Hij heeft de mond vol van Christus, want de Heer heeft zijn hart vol van hem gemaakt. Neem het kruis weg. En hij die zei, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft, en hij is zwak als elk mens. Paulus had niets te zeggen en niets te preken als u het kruis wegneemt. Dan is zijn mond gesloten. Dan is zijn kansel, om zo te zeggen, geruïneerd. Wat hij terstond in Damascus deed, dat heeft hij zijn leven lang gedaan. Verkondigende de onnaspeurlijke rijkdom van Christus in heel de godsopenbaring. Hij zal die naam uitdragen voor de opgewonden scharen in Filippi en Efeze. Hij spreekt tot die naam van de Griekse filosofen in Athene en in Rome, waar in zijn gevangenis zelfs nog van die weggelopen slaven hem opzoeken. Hij getuigde voor het Joodse Sanhedrin en voor de woedende Joden in de tempel. Aan soldaten, schepelingen, schepen in schepen en in opperzalen, in de straten en op de markt. Joden en Grieken, overal getuigde hij van zijn Here en God. En wat vertoonde hij daarin veel, veel van zijn goddelijke meester. Ook hierin, hij verrichtte zijn dienst ten volle. Met profetische kracht en scherpte, hij kan uithalen. Bewogen, het zwaard hanteren, o gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Maar hij doet het altijd in priesterlijke bewogenheid en met een laatste ernst. Maar hij doet het ook in koninklijke vrijheid. Het is mij niets om door u geoordeeld te worden. Want die mij oordeelt is de Heer. Preken was voor hem noodzaak en hoofdzaak. Het ging hem niet om de roem van mensen. Hij was bepaald geen gevierd spreker. Er werd van hem wel gezegd dat zijn brieven wel gewichtig waren en krachtig, maar dat de tegenwoordigheid van zijn lichaam zwak was en zijn reden verachtelijk. Ik moet u zeggen, dat heeft mij vaak getroost. Paulus was ook niet uit op goedkoop succes. Hij was ook niet iemand die vanaf die gevaarlijke plaats, die de kansel ook kan zijn, de mensen manipuleerde. Of naar de mond sprak. Het evangelie boog hij niet om naar de hang van mensen, omdat de mensen het nu eenmaal graag zo hoorden. Wij dragen het woord, zei hij, niet te koop. Maar als uit oprechtheid, als uit God spreken wij het in de tegenwoordigheid van God in Christus. Hij dankte God die hem altijd deed triomferen. Wij zijn goden een goede reuk van Christus in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Hij uitte niet maar enkele gedachten over Christus. Hij schilderde Jezus Christus voor ogen. Paulus verkondigde hem. Hij preekte ook niet met wijsheid van woorden, want alles was er hem aan gelegen dat het kruis van Christus niet verijdeld zou worden. Hij was er diep van doordrongen en hij schreef dat ook met zoveel woorden, dat die kruisprediking wel degene die verloren gaan dwaasheid is, maar hun die behouden worden is het een kracht van God. Wonderlijk, die inzetting van God zelf. Wij kunnen daar, broeders, niet hoog genoeg van opgeven. Wij moeten ons dat ook bewust zijn. Het heeft de Heere behaagd en het behaagt de Heere door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Onze hoorders zijn, naar het mij voorkomt, weinig meer overtuigd van de sleutelmacht van de kerk, de onvolprezen Heidelberger catechismus. Maar zijn wij daarvan overtuigd wat daar beleden wordt, hoe dat koninkrijk der hemelen wordt ontsloten door de prediking van het evangelie? Dat gewicht hangt er namelijk aan die klok van de evangeliedienst. Alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een ieder verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat zo dikwijls, als zij de beloften van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn, daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang zij zich niet bekeren. Naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen. Naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen. Beide in dit en in het toekomende leven. Dat gebeurt er, broeders, onder de verkondiging van het evangelie. Daar loopt, zoals iemand ooit gezegd heeft, ter zake gezegd heeft, daar loopt een rechte lijn van de kansel naar de rechterstoel van Christus. Preken dus. Doch wij prediken Christus de gekruisigde. De Joden wel een ergernis, de Grieken wel een dwaasheid. Maar in die geroepen zijn prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Het was Paulus echt niet genoeg om bepaalde denkbeelden te ventileren over Jezus. Nee, de mensen moesten de persoon zelf hebben. Hij kon zingen. En hij kon ervoor danken voor Christus als de grote schat die ons van God geschonken is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Het kruis van Christus is het evangelie dat hij preekt en dat hij altijd preekt en dat het enige is dat hij preekt. Mijn evangelie, zegt hij. En u mag hem daarin gerust eenzijdig noemen en ik hoop dat u dat ook bent. mijn evangelie. Nee, past u ervoor op dat u de ergernis die er in het evangelie zit en die erin moet zitten, dat u die niet verwart met de ergernis die u als persoon oproept. Dat is heel erg gevaarlijk. Maar hoe dan ook, het kruis van Christus was de alfa en de omega, het begin en het midden en het doel van Christus' prediking. Het kruis. Hij hanteerde de wet. Een buitengewoon bekwaam theoloog. Maar de leer van de zondigheid en de scherpte daarvan en de ellende van de mens, die ontleende hij toch ten diepste aan het kruis van Christus. Hij voelde en zag dat alles in zichzelf en in heel de wereld. Maar het kruis van Christus, dat gaf daar weer een nieuwe diepte en een nieuwe scherpte aan. Hij leende zijn onvergelijkelijk rijke leer van de genade van God en de liefde van Christus aan het kruis van Christus. Het bracht hem tot een hartstochtelijke lofprijzing. Het geheel van het leven van het geloof in al zijn schakeringen en al zijn veelkleurigheid en in zijn volle, eigen volle zekerheid. Tot en met de zegen van het eeuwige leven. Dat alles en nog veel, veel meer. Paulus ontleende dat aan het kruis van Christus. Want Christus was hem het leven. En hij eiste zijn oordes op hem te erkennen. Want wie de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maranatha. En die kruisbanier die Paulus hoog heeft opgeheven, dat ging ook toen al met forse tegenwind gepaard. En Paulus had ook daarin nog genoeg met zichzelf te stellen. Denk aan zijn worsteling met zijn eigen bestaan, waarvan hij ons een ontroerende tekening geeft in Romeinen 7, gisteren ook al genoemd. De strijd met de vorst der duisternis, Efeze 6, geestelijke boosheden in de lucht. Wat te denken van de valse apostelen. De strijd in de dienst van het evangelie. En dan is er ook nog dat lijden vanwege het evangelie en de verkondiging daarvan. Luther was gewoon te zeggen, u weet dat wel, dat er drie dingen zijn die iemand tot een zegenrijke prediker maken. Smeking, overdenking en verdrukking. En Calvijn zegt nog dat er niemand geschikt is onder de tegenstand van de wereld het evangelie te verkondigen, tenzij hij in zijn hart bereid is om te lijden. En broeders, als wij ons nou eens te binnen zouden brengen in dat verband, wat Paulus heeft geleden, dan hebben wij nog niets meegemaakt. Al weet ik opperbest hoe moeilijk en moeizaam en eenzaam ook onze weg kan zijn. God had al tegen Ananias gezegd, want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. De vervolger zal vervolgd worden. En dat begint al direct. Hij moet vluchten uit Damascus omdat ze hem willen doden. En dat zet zich ook zijn hele leven door. Het leven van deze grote apostel, deze machtige man van God, is een voortgaand lijden geweest om Jezus wil. Hij zou leren het kruis te dragen, moeilijkheden het hoofd te bieden, smaadheid te dragen, allerlei tegenstand te overwinnen, te doorstaan ook, niet zou hem afschrekken, niet zou hem tegenhouden. Hem is alles eraan gelegen geen aanstoot te geven, omdat de bediening niet gelasterd zal worden. Maar het gaat wel door verdrukkingen en het gaat wel door benauwdheden heen. Slagen, gevangenissen, beroerten, het gaat door eer en oneer heen. Het gaat door kwaad gerucht en door goed gerucht. Maar zijn kracht ligt in de gemeenschap met zijn zender en in de verwachting dat hij die hem uit zo grote nood en dood verlost had, hem ook nog zou verlossen en bewaren zou voor zijn hemels koninkrijk. Tot op de dag van vandaag ligt de schat in aardenvaten. En er zitten allerlei deuken en schrammen en barsten in. Maar dat is opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig, vervolgd, doch daarin niet verlaten, neergeworpen, doch niet verdorven, altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Broeders, hoe meer genade, hoe meer lijden. En hoe meer lijden, dat niemand lijdt als een kwaadoener, hoe rijker genade. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Hoedanige vervolgingen ik ook geleden heb, de Heere heeft mij uit alle verlost. En hij dankt uit de grond van zijn hart dat Christus Jezus hem toch in de bediening gesteld heeft. Hij die tevoren een godslasteraar en een verdrukker was, maar in aan wie barmhartigheid is geschied. En daarin is hij trouw geweest tot het einde. Zeker, hij wenst soms, ook niets menselijks is Paulus vreemd, hij wenst soms ontbonden en met Christus te zijn. Maar het was nodiger om in het vlees te blijven. Van het lijden zegt hij dan toch maar dat het een lichte verdrukking is. Een lichte verdrukking. Ook nog een verdrukking die zeer eens voorbij gaat. En vooral die werkt een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht van de heerlijkheid. En aan het einde van de baan heet het dan: ik heb de goede strijd gestreden. Mij is weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heer, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En dan volgt er iets, broeders, neem dat mee. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Zullen we zingen?